In deze vijfde episode gaan we wederom samen met Michiel Glaudemans en Jaap Jacobi in gesprek over de subtitel van het boek Anders kijken en organiseren, namelijk Het einde van de IT-afdeling. Is dat einde in zicht? Welke rol speelt socialisatie en het delen van impliciete kennis daarbij? Gaat het überhaupt ooit gebeuren? En natuurlijk nog veel meer.
Welkom alweer bij de vijfde aflevering van de podcast Anders kijken en organiseren. Naast mij op de rammelende gitaar wederom Rick Spong. Tegenover mij Jaap Jacobi en rechts van mij Michiel Glaudemans. Ja, we hadden net bedacht, we hebben daarvoor hiervoor een ontzettend leuke editie opgenomen van de podcast Anders kijken en organiseren. En dat smaakte naar meer, dus we gaan vrolijk verder. Maar niet nadat ik eerst even een nummertje heb laten horen. Daar komt ie. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not a crane. I am a hurricane, listen to yourself. Turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs. Beat it up a knock, speak grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Bite down, high wire and a fire. Representative seven games in the government for hire at a combat site. Let the West coming in a hurry with the fear is beating down your neck. Team my team reporters. Ja, wat een lekker liedje. Dat is ook al heel even. Er staat ook al een tijdje, dat liedje. Ja. Het is op hetzelfde album als de nummer wat bekender is. Ja, prachtig. Vette gitaar.
Ja, top.
Rickenbackertjes, denk ik, hè?
Dat zou wel eens kunnen, ja.
Mooi, mooi, mooi. Maar daar gaat het niet over. It's the end of the world as we know it. En nou, we gaan het natuurlijk allemaal niet zo heel erg dramatisch maken. Want we gaan het gewoon hebben over het einde van de IT-afdeling. En toen ik het boek schreef, Anders kijken en organiseren, kwam ik in één keer wel op de subtitel. Het einde van de IT-afdeling. En ik heb daar ongelooflijk veel reacties op gekregen. Hartstikke leuk. En ook heel veel vragen van wat bedoel je daar eigenlijk mee? En we kunnen ons dat helemaal niet voorstellen. Ga zo maar verder. Dus nou ja, voordat we dan eens even gaan verkennen wat ik daarmee bedoel en hoe je dat zou kunnen zien. Gaan we het in wat bredere context hebben over hoe de IT-functie van een wat grotere organisatie nu eigenlijk optimaal georganiseerd kan worden. En in mijn boek leg ik onder andere een parallel tussen de ontwikkeling van de technologie. Dus jaren 50, jaren 60 kreeg je het mainframe. En daar hoorde toch wel eigenlijk een enorme centrale, zware IT-afdeling bij, met enorme superspecialisten. En eigenlijk ieder ander in de organisatie die niet bij die IT-afdeling werkte, liep daar met een grote boog omheen. Wat die jongens en meisjes daar deden, dat was toch wel heel erg ingewikkeld allemaal. En dat was het ook. Hartstikke mooie technologie voor degene die dat nog hebben mogen meemaken. Maar goed, daarna kreeg je natuurlijk op een gegeven moment de opkomst van de minicomputers en dan kreeg je de opkomst van de servertechnologie. En daar zie je dan een hele mooie parallel met ook weer de distributie van de organisatie van de IT-functie van de organisatie. Wat bedoel ik daarmee? Dus met de opkomst van de servertechnologie kon je ook inderdaad gewoon een servertje onder je bureau zetten. En daarmee was dan in één keer de IT, was niet alleen maar meer van die hele grote gecentraliseerde IT-afdeling. Maar in één keer, de slimme jongetjes en meisjes van marketing konden er ook allemaal mooie dingen mee doen. En die hadden een servertje op hun bureau, onder hun bureau staan. En daar gingen ze mooie, mooie dingen opbouwen. En zo ging dat maar verder. En nou, toen kreeg je nog in de jaren 80 het fenomeen ontwikkelstraten. Dachten we dat je toch op een hele fabrieksmatige manier software kon ontwikkelen. Daar zaten goede dingen in die we tot op de dag van vandaag nog, gebruiken. Maar er zaten ook nog wel dingen in die uiteindelijk niet zo bleken te werken. En ja, nu kom je dan ook in het tijdperk van Leloup met de Cyane-organisaties. We hebben het over shadow ICT, grijze ICT. Daar bedoelen we dan hartstikke slimme, mooie, goed werkende oplossingen mee die niet door de IT'ers zijn gebouwd. Nou, dan zeg ik altijd, dat is optimale business IT alignment. Hoe goed wil je het hebben? Maar goed, er is best wel wat in beweging op dat gebied. We kennen allemaal inmiddels het agile werken, de DevOps teams, maar ook de BizDevOps teams. En ja, als je terugkijkt, is het allemaal vrij logisch en te verklaren. Ook door de ontwikkeling van de technologie, zoals ik al schetste. Maar het is natuurlijk veel spannender en leuker om vooruit te kijken. He, waar staan we dan over 5 of 10 jaar daarmee? En nou, een aantal knappe koppen hier aan tafel, figuurlijk gesproken. Want we zitten niet aan de tafel, maar we zitten heerlijk onderuitgezakt op een bank. Wat voor bewegingen zien jullie allemaal in de organisaties waar jullie zo al je ding mogen doen? Michiel en Jaap, wie eerst?
Nou, met alle liefde. Kijk,
Michiel.
Wat je aangeeft, Cor, en ook wel getriggerd door jouw ondertitel, het einde van de IT-afdeling, zie ik eigenlijk twee dingen. Eén is, ik denk dat juist door dat technologie makkelijker wordt. Hè, dus wat jij schetst vanuit oudsher, ja, je moest echt wel aan de knoppen kunnen zitten, kunnen programmeren.
Zeker. Ja.
Tegenwoordig krijg je natuurlijk een iPhone of wat dan ook zonder handleiding, want het is ongelooflijk veel intuïtiever geworden. Mm-hmm. Dus het is veel laagdrempeliger geworden. Dus het is ook voor veel meer mensen in organisaties toegankelijk.
Ja.
Dus ik denk echt dat dat enorm geholpen heeft en enorm helpt om eigenlijk ook de kloof die jij schetst, om die te laten verdwijnen, maar dat die minder wordt. Dus toegankelijkheid van technologie neemt toe. En juist ook door dat agile werken, dat je zegt, ja, we hebben het in multidisciplinaire teams te doen. Met ontwikkelaars, met ontwerpers, maar ook met mensen uit de organisatie voor wie we het doen, om het maar zo te zeggen.
Ja, voor de business.
Voor, ja, dat is een woord wat je mij niet snel zal zeggen, want ik heb het altijd over mensen in de organisatie. Want zodra we het over de business hebben,
ja,
dan heb je het over de kloof tussen ons en de business.
Ja, dus door, en de kloof, ik vind het gewoon, dus door de kloof te benoemen, dan
is hij er.
Is hij er in één,
precies.
Keer. Ja,
dus ja. Ik vind het, het zijn collega's die slechts andere dingen doen.
Ja.
Maar dat is ook een manier om eigenlijk ook het verschil, misschien ook wel om de IT-afdeling aan zich, zeg maar, om die dichter op de organisatie te krijgen, omdat je daar de grootste toegevoegde waarde levert.
Nou, waarom is dat zo belangrijk?
Omdat als je echt weet waar men op zit te wachten, je ook het goede kan doen. Mm-hmm. En dat mijn overtuiging is echt dat je dat alleen maar uitvindt door met elkaar in gesprek te zijn.
Ja.
Door elkaar op te zoeken, door samen te werken en door samen stappen te maken. En daarom denk ik dat de IT-afdeling als aparte entiteit, er zal altijd een stukje blijven bestaan, maar dat komt veel dichter tegen elkaar aan. En niet in de laatste plaats, dat is het tweede punt. Omdat ik ervan overtuigd ben dat de situatie dat je in een board of in een directieteam kan zeggen, er komt iets met IT op tafel, dat is voor Henk, want die doet IT.
Ja.
Ja, dat is niet meer van deze tijd. Dus die hele directietafel, die hele board, als digitalisering niet state-of-the-art is en niet werkt, dan houdt de hele tent standstil. Dus dan houdt het op. Het is van iedereen. Iedereen heeft ermee te maken. Het is in ieders belang. Dus dat is het tweede punt waarvan ik denk, ja, de IT-afdeling, het is van ons allemaal. En iedereen heeft daar een rol in. Dus dat triggert ook wel die opmerking.
Ja, ja. En maak je het vaak mee dat zeg maar toch ook een gebalanceerd en gedeeld onderwerp is in de board? Dat het niet meer bij enkele zit?
Wisselend.
Ja.
Wisselend. Dus in organisaties waar ik veel werk, zijn ook veel overheidsorganisaties, zie ik dat wel heel erg opkomen.
Mm-hmm.
Dat het besef is dat dat niet meer alleen van hoofd IT is of directeur bedrijfsvoering. Maar dat iedereen zegt, joh, hier heb ik wat mee te doen. Dit is voor ons allemaal om te zorgen dat onze tent blijft draaien. Maar ik kom het ook nog wel tegen dat iedereen steeds één kant op kijkt. Zeker.
Ja, ja.
Ja.
Hoe is jouw ervaring ermee, Jaap?
Ja, ik heb daar denk ik wel een aanvulling op. Je draait het nummer van R.E.M. It's the end of the world as we know it.
Yes, sir.
En volgens mij is dan de volgende zin, it start with an earthquake.
Ja.
En die, dus die mis ik een beetje in IT-land, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat is op zich natuurlijk heel positief. Dat we niet een heel schokkende gebeurtenis meemaken. Dus ik denk wel, het einde van, je vraagt je af wat ik bedoel.
Ja.
Nou, omdat ik zie het meer als een soort sluimerend proces. En dat vind ik ook wel ingewikkeld. Want jij noemde het mainframe als voorbeeld.
Ja.
Volgens mij is het nou een voorbeeld van een platform waar nog steeds binnen een best wel organisaties heel succesvol ingezet wordt. Dus je hebt altijd te maken met twee modaliteiten, hoe ik noemen wil. Hè. En echt nog de traditionele IT die ook steeds nog georganiseerd moet worden, versus dat je natuurlijk heel graag meer dichter bij de business wil zitten. Dus dat zie ik wel als dat zie ik ook wel als een uitdaging. Hè. Hoe kunnen we die stap nou zetten van het traditionele denken naar het einde van de IT-afdeling? Dus dat iedereen in business mag ik niet zeggen, geloof ik, Michiel. Hè?
Ja, voor mij mag het, maar nee, ik zeg het niet.
Cor had zo mooi benoemd in het boek, in Value Streams. Hè, dus dat we veel meer in waarde toevoegen gaan denken als IT'ers. En daarmee ook automatisch meer onderdeel zijn van de organisatie. En niet meer als aparte entiteit. Dus dat is de uitdaging die ik zie.
Ja, wat je ook benoemd is wat Gartner ook alweer een tijdje hoor benoemd. Automatiseren in twee snelheden. Dus ja, de systems of record.
Toch hou ik daar persoonlijk niet zo heel. Ik ben nu weer, dat ziet Cor. Ik zou het ook niet apart van elkaar willen organiseren. Ik zou het juist bij elkaar willen organiseren. Want anders ga je het weer apart zetten. En gaat de traditionele IT zichzelf juist weer omgeven met een muur. Waar we het in de vorige podcast over hadden. En dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dus je moet het wel gezamenlijk organiseren in ook zo multidisciplinair mogelijk. Maar ik wil gewoon even dat als aspect toevoegen aan van het is makkelijk gezegd, het eind van die IT-afdeling. Maar we hebben dan nog wel even wat werk te verzetten met z'n allen.
Ja, nou, het is natuurlijk een raar. Misschien kun jij er ook nog wel iets van vinden, Rick. Een raar fenomeen is natuurlijk op het moment dat je bijvoorbeeld iets zegt van organiseren in twee snelheden of automatiseren in twee snelheden. Dan benoem je een bepaald aantal teams of zo dat dan op de langzame snelheid
zit. Dat zijn de langzame teams.
En dat heb ik ook wel een beetje met agile teams. Hè. Dus als je heel sterk de nadruk gaat leggen op teamautonomie. Wat er iedere keer gebeurt als je een bepaalde groep bestempeld, benoemd, identificeert, identiteit geeft, of ze geven zichzelf een identiteit, dan krijg je het fenomeen van in-group, out-group thinking. Mm-hmm. Van, ik hoor bij deze groep en niet bij die andere. En voor je het weet is er ook een bepaalde anomiciteit, hoe noem je dat?
Ja, dat klopt.
Ja. En het wordt alweer veel moeilijker om samen te werken.
Ja, mag ik er maar even?
Jam jij er eens even
op. Ik kan
eens
even los. Nou, wat ik super interessant vind is, dat boek van jou dat heet Anders Kijken en Organiseren. Maar eigenlijk is het vier boeken. Want je kunt altijd, net als in de muziek, het accent gaan verschuiven. Dus als je zegt, ja, maar het boek heet ook Anders Kijken en Organiseren. Het heet ook Anders Kijken en Organiseren. En het is ook Anders Kijken en Organiseren. dat is het. Toen ik voor het eerst de ondertitel las, toen las ik het einde van de IT-afdeling. En dat is heel anders dan. Want dan heb je het ineens over, het is geen afdeling meer, het wordt geïntegreerd.
Ja.
En dan wordt het super interessant, want als je op die manier kijkt, of luistert, of denkt, dan ineens kun je zeggen, ja, mainframe werkt nog, weet je wel. Maar het gaat meer om, het zit in het proces zelf. En waar ik ook aan moest denken, is wat jij vertelde over Latour en over autonomie. Is dan zo'n onderzoek wat ik zelf heb gedaan met een collega van mij, Simon Martin, wat dan in het Resounding boek staat.
Ja.
Je hebt autonomie, maar die is guided. Dus je hebt autonomie, maar die is guided door iets. En je hebt coherentie, maar die is dynamic, dynamisch. En je hebt innovation, maar die is tuned. Ik heb het misschien wel een keer over gehad. Uh-huh. Dus het idee van er is een spanningsveld waarbij autonomie altijd een soort moment van samenhang heeft. En er is coherentie waar altijd wel sprake is van dynamiek, dus niet statisch. En er is altijd innovatie, maar die is ook afgestemd, tuned, op waar je met de organisatie naartoe wilt. En in dat hele spanningsveld, daar, als je vanaf die manier kijkt, ga je heel anders kijken naar hoe je dingen organiseert.
Ja.
En dus ook organiseert, want dat is een laatste die vind ik altijd heel grappig. We hebben het over, wat jij ook prachtig wat jij zegt, Michiel, over, we hebben het over mensen. Ongelooflijk weird, we hebben het over organisaties. Maar we doen, ja, je zou ze ook af en toe mechanisaties kunnen noemen. Want als we het over organiseren hebben, gaat het over een organisch proces. Daarom heet dat ook zo. En in een organisch proces hebben dingen gewoon continu met elkaar interactie.
Ja.
Dus dat wil ik mij eventjes gewoon erin belaten van de IT-afdeling. Dat is interessant. Is het
ja,
een
is interessant
afdeling?
Perspectief, zeker. Ja. En het brengt mij ook op jouw blik, Rick. Het lijkt op gespannen voeten staan. Hè? Dus jouw blik over meervoudig kijken en gespannenheid. Hè? Dus dat heeft iets paradoxaals, zeg maar. Hè? Ja. Dus zonder, ja, je hebt niet. Mm-hmm. Terwijl in een wereld van IT het ook vaak gaat over de oplossing. Weet je wel? Het is ook gewoon, je kunt het bij elkaar optellen en dan heb je een uitkomst. Terwijl er soms ook gewoon schijnbare tegenstellingen zijn die Absoluut. Je ook niet kan oplossen. En dat vind ik een waardevolle toevoeging aan ook hoe je ook kan kijken naar IT, IT-organisaties en IT-afdelingen. Mm-hmm. Precies waar we het net over hadden, hè, die systems of innovation en de systems of record. Dat is niet of-of, maar dat is en-en. En dat heb je en-en te organiseren.
Precies, ja.
En daar is geen oplossing in.
The one best way, die is er gewoon niet meer. En dat was een basisding in scientific management. Er is één manier van denken. Hè, maar het is meer, waar we het net ook in de serendipiteit van tussen de opnames in, met Jaap en ik. Of de oorspronkelijke wetenschap is allemaal streven naar zekerheid. Maar in de nieuwe wetenschap, hè, over complexiteit, chaos, leren, kwantum, is allemaal nieuwsgierigheid, onzekerheid. Ja. Hoe ga je daarmee om? Dus dan heb je al die verschillende perspectieven nodig. En dan is dat, denk ik, in mijn ervaring in ieder geval, een superbelangrijk uitgangspunt om over te filosoferen. Want aan de hand daarvan ga je realiseren dat je misschien wel dingen bouwt op grond van verouderde filosofietjes.
En Cor, hoe had jij dus de twist die Rick, zeg maar, hieraan, hè, dus de accent, hè, het einde van de IT-afdeling. Ja. Hoe had jij het bedacht toen je het opschreef? Met datzelfde accent of een ander accent?
Nee, gewoon een accent zoals je hem... Het einde van de IT-afdeling.
Oké. Okay.
Ja, zeker. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk ook een beetje plagerig bedoeld, hè. Maar ik zat er wel over na te denken, want ik dacht ook nog van, ja, jeetje, als je nu een organisatie begint, hè, met een modern productendienstenpalet waar klanten op zitten te wachten en dat kan ook in het publieke domein zijn, maakt niet zoveel uit. Als je nu met een groen blaadje mag beginnen, of een leeg blaadje mag beginnen, daar zou je toch niet meer bedenken dat je IT
apart... systeemontwikkeling.
Ja, maar dat je IT apart organiseert ten opzichte van de andere mensen in de organisatie die in het primaire proces die producten en diensten voortbrengen. Andersom gezegd kan ik me ook niet voorstellen dat als jij verantwoordelijk bent voor bepaalde producten en diensten binnen de organisatie, alle producten en diensten zijn vrijwel 100% digitaal geworden.
Ja.
Even los van een aantal nog zeer materiële producten en diensten, maar daar gaat het even niet om. Maar heel veel is bijna volledig digitaal geworden. Als je dan P&L verantwoordelijk bent, om maar even in het bedrijfsleven termen te blijven, voor een bepaald product of dienst, en je hebt alles voor het zeggen, behalve als je iets digitaals moet doen, dan moet je aankloppen bij de IT-afdeling, wachten tot je aan de beurt bent met je project. En altijd te laat, altijd, nou ja, je kunt alle ellende wel aftekenen, maar en gelukkig gaat het allemaal steeds beter. Maar het lijkt me vreselijk frustrerend als je dan niet verantwoordelijk bent, terwijl je voor de rest voor alles verantwoordelijk bent, behalve de digitale component van jouw product en dienst. Dat lijkt me onbestaanbaar. Maar we vinden het allemaal nog heel erg normaal. En nou ja, maar wat jij zegt, Jaap, hè, dus ik denk ook niet dat het allemaal grote oerknallen zijn die we gaan zien. Dat het een beetje geleidelijk erin sluipt. Zo werkte ik toch al best wel weer een tijdje geleden voor een hele grote pensioenuitvoerder. En nou, hadden we ook het idee, hè, van we gaan multidisciplinaire teams neerzetten. DevOps teams kwam later in. Dan gingen we ook, en dan had je weer mensen. Ja, dat deden we in de jaren 80 ook al, hè, beheer en ontwikkeling samen in één team. What's new? Nou, dat valt ook nog wel mee met wat het dan precies allemaal zo nieuw is. En dan hadden we ook nog bedacht, nou ja, maar het is ook wel aardig om de mensen van de business daar nog aan toe te voegen. Hè. In die organisatie had je dan bijvoorbeeld business analyst en dergelijke. Die zaten dan aan de kant van de mensen die ook in de organisatie werken, maar niet bij IT. En vonden we wel handig om dat bij elkaar in een team te zetten. Kreeg je biz DevOps teams. Dan kreeg je vervolgens het rare fenomeen dat de twee business analisten die rapporteerden hiërarchisch dan in de lijn ergens naar degene die verantwoordelijk was voor de producten en diensten. Die developers rapporteerden ergens binnen IT in een hiërarchische lijn bij de manager development. En als je niet oppaste, dan had je nog de operations en de testmensen die allemaal verschillende hiërarchische lijntjes had. Toen dacht ik van, nou ja, als je het dan hebt over gemeenschappelijke doelen stellen en wat drijft professionals, hè, dus heldere purpose, teamautonomie, zelfontplooiing, is toch wel handig als iedereen in dat team dezelfde doelen heeft. Moest je vier van die managers bij elkaar gaan brengen om tot dezelfde doelen te komen. Dat vonden we ook niet zo heel praktisch. Dus op een gegeven moment was het heel logisch om al die lijntjes op eentje na door te knippen. En toen zaten die biz DevOps teams in één keer aan de kant van de business. En nou ja, dat werkt tot op de dag van vandaag nog prima.
Een herkenbare interventie.
Dus ja, het sluipte dan zo in eigenlijk. En we hadden het ook, in dit geval hadden we het van tevoren niet bedacht. Maar het was op een gegeven moment heel raar van ja, er zitten 8 mensen in het team en ze rapporteren aan 4 verschillende managers, hiërarchisch gezien dan. Hè? Natuurlijk de product owner die functioneel bepaalde wat er moest gebeuren. Dus ja, ik geloof wel dat het meer een geleidelijke manier van logisch organiseren is dan dat het een Big Bang is.
Ik zie ook wel een aantal aspecten die op dat vlak gaan helpen. Dat is natuurlijk de arbeids... De bevolkingsopbouw. Mm-hmm. Kun je überhaupt nog mensen krijgen om je complexe IT-projecten te onderhouden? Dat is één. En twee, dat een aantal grote spelers, de Microsoft van deze wereld, je natuurlijk ook steeds meer standaarden dwingen in de cloud.
Ja.
Als je het van boven bekijkt, zijn natuurlijk aspecten waar je gewoon als bedrijf op moet voorbereiden. Dus je zult, ik denk wel moeten, of je nou wil of niet.
Ja.
Je zult toe moeten naar DevOps-achtige teams. Veel meer werk in standaarden, met de mooie API-standaarden en al dat soort onderwerpen. Maatwerk moet eruit. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Cor.
Wat ik leuk vind is als je dan zegt API's. API's, het zijn geen API's op de apenheuvel. Ja. Maar interfaces, in principe zeg je, heb je het over interfaces tussen brokjes software. Maar ik denk dat het 2 jaar geleden was dat ik kennis maakte met Conway's Law. En de reversed Conway's Law. En dat vond ik wel een heel grappig fenomeen. En ook wel, ja, voor mij leverde dat echt heel veel nieuwe manieren van kijken op. Dus Conway's Law wil zoveel zeggen. Uiteindelijk zal je zien dat de informatiesystemen van een organisatie opgebouwd worden langs de lijnen van communicatie binnen die organisatie. Dus de manier waarop de informatiestromen al lopen binnen de organisatie bepalen uiteindelijk ook hoe de applicaties worden opgebouwd. Dus we stoppen dat stukje functionaliteit daar en dat stukje functionaliteit daar. Krijg je applicatiedomeinen. Ga zo maar verder. Want je kan natuurlijk een stukje functionaliteit kan je op 1001 plekken bouwen in het applicatielandschap. Maar we hebben erover nagedacht waar dat dan moet. En dat is dan bewonderenswaardig vaak. Ja. Over de as van hoe de informatie al door de organisatie heen vloeit. En daar kan je ook wel heel filosofisch over zijn, hè? Als ik even naar links kijk. Ja. Ik maak hem nog even af. Ik voelde je aankomen, Rick. Als je het dan omdraait en je zegt van joh, om allerlei redenen beogen wij deze referentiearchitectuur, deze doelarchitectuur te realiseren. Kan je zeggen van, nou ja, als we die architectuur, dat applicatielandschap willen realiseren, dan is het maar handiger als we de teams die dat applicatielandschap gaan realiseren al op die manier ordenen, groeperen en samen laten werken. Want dan krijg je vanzelf het beoogde applicatielandschap en je beoogde doelarchitectuur. Nou, en van daaruit kan je dan verder borduren van oké, hoe zit het dan met end-to-end waardeketens binnen de organisatie? We willen allemaal werken met vaste, zo stabiel mogelijke teams. Nou ja, wat is het meest stabiele binnen iedere organisatie? Dat is de waardeketen waarlangs je producten en diensten voortbrengt. Dat zal niet zo gauw veranderen. Alhoewel, laatst hoorde ik een verhaal over DSM en de transformatie die die club wel tot 3 of 4 keer heeft toegemaakt, doorgemaakt van de kolengraven naar de voedingsmiddelenindustrie waar ze nu in zitten, is echt heel bewonderenswaardig, maar dat is een zijstapje. Dus die waardeketens zijn wel zo'n beetje de meest stabiele ordeningen in iedere organisatie. Dus het is heel verstandig om langs die as de teams te organiseren. Dat is best nog wel ingewikkeld, want vaak zijn teams rondom technologie georganiseerd. En om dat te ontwarren, dat is vaak nog een hele puzzel. Maar goed, ik zit alweer veel te lang te kletsen. Rick, kom er eens in.
Ja, nou ja, één dingetje over filosofie. In feite is alles filosofie in die zin dat de manier waarop wij gewend zijn geraakt om te organiseren ook gebaseerd is op filosofie. Mm-hmm. De manier waarop denkers, wetenschappers, filosofen met elkaar gewerkt hebben, heeft geleid tot scientific management. Er zaten allerlei filosofische gedachten achter. Dus daarom vind ik wat jij doet, Cor, met Sophie, weet je wel, gebaseerd op Sophie, filosofie, nadenken over dat ding. Dat is niet een dingetje ernaast, net als muziek dat niet is, maar kunst, wetenschap, filosofie, dat is allemaal een geïntegreerd gedeelte. Alleen als je dat erbij pakt, dan kun je daarna gewoon keihard aan de slag met wat je normaal gesproken doet, maar dan doe je dat vanuit een veel ruimer en rijker perspectief. Ja. En daarop inspelend, communicatie. We hebben natuurlijk veel mensen, wat verschilt tussen IT en ICT, waar is die C gebleven, waar gaat dat over? Maar alle dingen waar we het over hebben gaan ook steeds over welke communicatie speelt er. Wat jij zegt, wat stroomt er door de organisatie heen?
Ja, aan informatie.
Die informatie, aansluitend op het verhaal van serendipiteit, dat stroomt, dat wordt gegenereerd. Er wordt innovatie, kennis gegenereerd in de processen. En als je die weet te vangen, zeg maar, als je dat, dan krijg je die muren die naar beneden gaan. Dan heb je mensen die het met elkaar over dingen hebben. En dan ineens krijg je een totaal ander gevoel bij. Wat stroomt er doorheen? Hoe pakken we dat op? Hoe zetten we dat weer in om een strategie te fine-tunen? Maar vooral het hele idee van, ja, het is veel meer van, ook weer, ja, ik vind het geen eens filosofisch, van fixity naar fluidity. Het is niet meer fixed, één positie, alles staat vast, maar het is fluide, alles stroomt in elkaar heen. En één ding erop, want dat vind ik super interessant ook aan dit gesprek, als je kijkt naar de communicatie. We hadden even over business, en dan zie je, oh ja, er zijn twee verschillende kanttekeningen. Zo, oh ja, je zegt dat, je zegt dat. Ik zei iets over afdeling, jij zegt, hoe bedoel jij dat dan? En zeg je, het gaat over. En het leuke is dat je dan dus niet meer hoeft te zeggen wie heeft er nou gelijk. Nee, al die verschillende perspectieven, als je die allemaal tegelijkertijd in je gedachten houdt. Hè, en je zegt van oké, we hoeven niet voor één ding te kiezen. Dan levert dat in je mind gewoon een rijk beeld op. Alleen zijn we vaak nog gewend om te denken van ja, maar hoe zit het nou? Wie heeft er nou gelijk? We willen weten hoe het zit. Mm-hmm. Nou, het zit gewoon niet op een bepaalde manier.
Ja.
Het zijn gewoon allemaal verschillende invalshoekjes.
En dan moet ik in één keer denken aan onze grote inspirator uit Italië. Weet je dan over wie ik het heb?
Uit Italië? Die uitvinder van het ijs? Van het Italiaanse ijs bedoel jij?
Ja, dat is
Amaretto.
Dat is ook een hele goeie. Claudio?
Oh, Claudio Ciborra. Dat is helemaal gek. Claudio Ciborra, The Wisdom of Systems. Iedereen lezen. The Labyrinth of Information. Actor Network Perspective, heeft hij het ook over.
Ja.
Oh, dat is zo te gek. Dat ineens, dat betekent in feite technologie en mens zijn gewoon actants. Dat staat in het boek van Ciborra, maar dat is van Latour, die onlangs overleden is. Die zei van, nou, je hebt mensen Maar je hebt ook de technologie zelf. En dat zijn allemaal actants, spelers, zeg maar, binnen dezelfde band. En dan ineens krijg je een hele andere manier van denken. En daar is die Claudio Cibora helemaal te gek in.
Ja.
Die heeft ook heel veel over improvisatie, hè? En over bricolage. Ook een
bricolage, ja.
Ja.
Ja, die zei al van... dat was zo geweldig toen ik Rick leerde kennen. En we af en toe wat op deze manier aan het weg dromen waren. Vertelde ik dat ik in ergens eind jaren... of ergens 1999, 2000 zo'n beetje heb ik... master heb ik informatiemanagement gestudeerd aan de Universiteit in Tilburg. En dan kreeg ik gastcollege van Claudio Cibora. Ja, ja. En eerst vond ik het ongelooflijk ingewikkeld om mijn hoofd heen te krijgen. En die man die heeft me toch dingen meegegeven waar ik maar over bleef nadenken. En zo vertelde hij ook inderdaad van ja, ook weer in lijn met wat jij daar straks in de vorige episode trouwens zei... bricolage. Hè? Je gaat niet een allesomvattende strategie bedenken die je rücksichtloos gaat uitvoeren en executeren. Want daar is bricolage is elke keer even, of tinkering noem je dat ook ja, wel. Ja. Elke keer weer even een klein tikje geven, zodat het met alles wat je hebt geleerd weer de goede kant op gaat. Maar geen grote bewegingen, tinkering.
Vanuit antropologie, Levi Strauss, dat was een man die daarmee kwam. In feite is het ook gewoon, wat komen we allemaal tegen en hoe brengen we dat bij elkaar, waardoor er iets nieuws ontstaat.
Ja.
Zoals een man in New York en die had in heel veel benden liggen en die ging daar allemaal met elkaar en hey, daar hebben we een tractor. Ja. Maar die mindset is super belangrijk. Gewoon eigenlijk, en een bricoleur in Frankrijk is gewoon, doe het zelf. Doe het zelf. Maar het idee van, we weten de uitkomst nog niet. En we kijken wat er allemaal toevallig, heb je hem weer emergeerd. We brengen het bij elkaar. En daaromheen leren we anders te organiseren.
Eigenlijk net als dit gesprek.
Ja.
We zouden het hebben over het einde van de IT-afdeling. Dan denk je over harkjes, structuurtjes en grootscheepse reorganisaties. We hebben een heel ander gesprek gevoerd.
Ook ja, mooi. Ja.
En ook hier zijn we weer door onze tijd heen onderhand. Ik voel het muziekje aan de linkerkant al opkomen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik vond het weer... zou je een conclusie kunnen trekken, Jaap?
Een mooi gesprek. Toch het denken in waardeketens, Cor. Dus ik sla hem toch eigenlijk een klein beetje plat, wellicht. Misschien te plat, maar dat helpt mij ook heel erg in het werk wat ik doe. Loskomen van de technologie.
Ja.
En met de medewerkers gezamenlijk nadenken. Ja, wat brengen wij nou eigenlijk voort als organisatie? En hoe kunnen wij ons daar langs organiseren?
Ja.
Dat heb ik bij mijn laatste traject wat ik doorlopen heb in de woningcorporatiesector ook toe mogen passen. Dus dat vind ik wel een waardevol...
En dat heb je ook zien werken?
Ja, dat gaat stap voor stap. Ja. Dat noem ik dan af en toe organisch. Alhoewel dat vaak ook alweer een besmet begrip is, merk ik in de praktijk. Maar inderdaad, stap voor stap veranderen.
Ja, organisch, tinkering,
ja.
Bricolage.
Ja.
Ja, zo. Nou goed, ik hou het even korter. Maar diezelfde pensioenuitvoerder waar ik het er straks over had... hadden we 60 biz DevOps teams ongeveer... Ja. En ik denk dat we in 2 jaar tijd wel 3 of 4 keer de structuur van die teams weer net even iets gewijzigd hadden. Want,
maar dat waren toch in het verleden grote trajecten met OR-impact, et cetera, et cetera. Ja. En daar moet je vanaf...
daar zeg je wat. Want het mooie was natuurlijk dat wij hebben de OR hebben we meegenomen in hoe je niet meer kan verwachten dat we een big upfront design maken van hoe het zou moeten kunnen werken. Omdat we het eigenlijk niet echt weten, maar we willen het met elkaar ervaren. Dus we hebben de OR vanaf het begin meegenomen van joh. En nou ja, dat is echt...
Tweewekelijks open gesprek met
vertoond,
OR.
Ja. Het is nooit vertoond dat je zegt van ja, we gaan iets doen, maar we weten eigenlijk niet of het wel gaat werken. Ja. En dat is onbestaanbaar, hè? Want iedere fatsoenlijke manager die weet natuurlijk precies hoe het zou moeten kunnen gaan werken. Maar goed, we dwalen weer af en het muziekje was al begonnen. We kunnen nog wel een episode doen, Jaap. Hè? Zo, maar goed, Jaap, ontzettend bedankt voor je mooie invalshoeken.
Bedankt voor de uitnodiging.
En laatste woord aan Michiel.
Ja, mooi gesprek. Ik ben ook wel geïnspireerd door de accentverschil van Rick. het einde van de IT-afdeling.
Ja.
Dus ik geloof er ook echt in. Ik zie dat ook mondjesmaat gebeuren. Je schetste dat net een historisch perspectief, dat de organisatie en IT steeds dichter bij elkaar is. Niet komt, maar is. En ik denk dat dat ook heel erg past bij de tijdsgeest. Hè? De tijd van de organisatieverandering, zoals toch ons vak ook. Dat een grand design is en zeggen, joh, we gaan de analyse doen, het ontwerp en de uitrol.
Ja, ja, ja.
Die is geweest. We doen het langs de weg van geleidelijkheid. En dat kan dus ook. Dat kan dus ook.
Mooi, dan is die mooi rond. Dankjewel Michiel, dankjewel Jaap. Dankjewel Rick.
Yo, jullie bedankt allemaal. Yo.
Bedankt. Ik vond het weer vrij aangenaam. Tot de volgende keer. Thank you.